Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam, nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Welkom vrienden bij weer een nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? En net als de vorige aflevering is het een beetje een tombola van losse onderwerpen. Dat doen we dit keer nog een keer. Vorige keer eindigde ik met de betekenis van twee grote heiligen. Van Thomas van Aquino en van Sint Franciscus. Vandaag nog een paar andere, want er zijn er echt een paar die er echt bovenuit steken. Ik wil eigenlijk beginnen met de grote betekenis van de heilige Benedictus. Er was dus een man die de wereld redde door haar te verlaten. En terwijl Rome brandde, terwijl keizers vielen en barbaren de oude beschaving verwoesten, wat deed hij? Hij trok zich terug in een grot om te bidden. En zo, op de meest paradoxale manier denkbaar, werd hij de stichter van de toekomst. Ja, een kluizenaar die wil graag dat ze met rust gelaten worden, en die hebben het altijd te maken dat ze veel volk trekken. Maar bij Benedictus was het wel goed, hè? Heilige Benedictus, die was geen politicus, geen generaal, geen filosoof. Hij voerde geen campagnes, veroverde geen gebieden, schreef ook geen revolutionaire boeken. Wat deed hij? Hij bouwde iets dat zou blijven bestaan. Waar de wereld ene rijk op het ander, op de ruïnes van de ander bouwt. Nee, Benedictus die bouwde iets wat zou blijven bestaan. Waar de wereld bezig was met verval, legde hij het fundament voor een beschaving die sterker en dieper zou zijn dan die van Rome. En zijn grote verdienste was dat hij de kunst ontdekte van het overleven. En niet slechts van het overleven, maar van het goed leven. Goed leven? Ja. Hij begreep iets wat alle grote heiligen hebben begrepen. Dat de wereld niet gered wordt door nieuwe wetten, nieuwe keizers, nieuwe theorieën, maar door een nieuw soort mens. En dus schiep hij een manier van leven die de menselijke ziel kon voeden in een tijd van chaos. Benedictus, hij begreep iets wat zijn tijdgenoten niet begrepen. Zij zagen het Romeinse Rijk uiteenvallen, dachten dat alles verloren was. Maar Benedictus zag hetzelfde gebeuren en dacht, dan bouwen we aan iets nieuws. Waar anderen machteloos toekeken, bouwde hij kloosters. Niet als toevluchtsoorden van vluchtelingen, maar als forten van orde, bakens van licht in een donkere tijd. Je hebt wel gehoord van zijn beroemde regel, de regel van Benedictus. Misschien wel het grootste meesterwerk van praktisch gezond verstand dat ooit geschreven is. Praktisch gezond verstand, want het is geen theorie, geen abstract ideaal, maar een manier van leven die zowel streng is, het is waar, maar ook vreugdevol. Zowel eenvoudig, ook dat is waar, als diepzinnig. Hij zag dat een gemeenschap alleen kon bloeien als ze wordt gebouwd op gehoorzaamheid, gebed, arbeid, ora et labora. Niet als in een gevangenis, maar als een ritme dat de mens op zijn plaats houdt. Een ritme waarin de ziel haar vrijheid vindt. Daar heb je weer dat woord, hè? Het wonder van Benedictus is niet alleen dat hij monniken opleidde, dat deed hij namelijk, maar dat hij de fundamenten legde voor alles wat later Europa zou worden. als het gaat om Europa, dan kunnen we de betekenis van Benedictus niet hoog genoeg aanslaan, waarderen. In een tijd waarin de wereld haar geheugen verloor, bewaarden zijn kloosters niet alleen het geloof, maar ook de kennis, de kunst, de ambachten van de beschaving. En terwijl koninkrijken kwamen en gingen, bleven de monniken kopiëren. Er was geen boekdrukkunst, hè? Dus met de hand. En dan bidden. En ook ploegen en bouwen. En zonder hen zou er, nou, geen middeleeuwen, geen renaissance, misschien geen Europa zijn geweest. Het is echt waar. Zijn betekenis reikt veel verder dan de muren van het klooster. In de tijd waarin men dacht dat het einde nabij was, leerde Benedictus iets wat nog steeds geldt, hè? Dat beschaving niet bewaard blijft door paniek, maar door geduld. Niet door macht, maar door discipline. Niet door lawaai, maar door gebed. En dat is misschien wel de grootste les voor onze tijd. We leven opnieuw in een wereld van chaos, van snelle verandering, van verval en verwarring. En de neiging is om te gaan klagen om de ondergang die gaat komen, om te zoeken naar snelle oplossingen. Maar Benedictus, die zou iets heel anders zeggen. Hij zou zeggen, begin klein, bid, werk, wees trouw. Bouw iets dat langer meegaat dan jezelf. Want in het einde van een wereld ligt altijd het begin van een nieuwe. En net als in zijn eigen tijd zal de toekomst niet worden gered door de mensen die schreeuwen om macht, maar door de mensen die in stilte bouwen aan iets dat eeuwig is. Die gewoon zich verdiepen in Christus en met hun talenten en beperkingen hem proberen na te volgen. De bekende navolging van Christus. En dan Sint Paulus. Paulus, het is geen chronologische volgorde, dat heb je al lang begrepen. De grote betekenis van Sint Paulus. Laat ik maar weer beginnen met, er was eens een man die de wereld wilde veroveren. Klein van gestalte, groot van geest. En hij had de energie van een storm en de vastberadenheid van een bliksemschicht. En hij begon zijn leven als jager. Ja, niet op dieren, niet op rijkdom, niet op eer. Maar hij joeg op christenen. Hij was een christenvervolger. En toen gebeurde er iets dat alleen in het christendom kan gebeuren. Hij werd zelf de prooi van de waarheid die hij bestreed. Wat de grote ironie van Sint Paulus is, dat hij Christus wilde vernietigen. En dat Christus hem vernietigde. Of beter gezegd, Christus vernietigde alles in hem wat zwak, trots en verblind was en bouwde iets op dat sterker, nederiger en helderziender was dan voorheen. Hij viel ter aarde als Saulus en stond op als Paulus. En vanaf dat moment was hij niet langer die vervolger van christenen, maar een man die zichzelf wilde laten vangen door genade, door waarheid, door liefde. En zijn grote betekenis ligt niet alleen in wat hij schreef of wat hij preekte, maar in wat hij vertegenwoordigde, wat hij verstond. Hij was de eerste en grootste bewijsvoering van het christendom, want hier was een man die alles had om het evangelie te verwerpen. Hij was een farizeer, een geleerde, een Romeins burger, een man met status en invloed. En toch gaf hij alles op voor een boodschap die in de ogen van de wereld volstrekt absurd was. Want dat is de kern van Paulus. Hij is de grootste verdediger van het geloof. Juist omdat hij de grootste vijand ervan was geweest. En wie beter om de waarheid te verkondigen dan degene die haar eerst als leugen had bestreden. En wie beter om de vrijheid van de genade te verkondigen dan iemand die zijn hele leven had gewijd aan de slavernij van de wet. Paulus had iets wat de meest moderne mensen missen. Hij wist dat waarheid belangrijker is dan gemak. In onze tijd wil men een waarheid die niet schokt. Een moraal die niet lastig is. En die kunt gewoon je leven blijven leven. En een religie die niemand stoort. Maar Paulus was niet geïnteresseerd in een geloof dat de wereld een beetje comfortabeler maakte. Hij preekte een geloof dat de wereld ondersteboven keerde. En hij reisde meer dan een Romeins generaal, schreef meer brieven dan een keizerlijk ambtenaar en of overleefde meer stenigingen dan een onhandige rover. Hij werd gegeeseld, gevangen gezet, uitgelachen, uiteindelijk onthoofd. En hij had nog steeds het laatste woord. Want de steden die hem verwierpen, die zijn tot ruïnes vergaan. De keizers die hem vervolgden, zijn tot stof vergaan. Maar de woorden die hij schreef, leven nog steeds. Ja, dat is toch het wonderlijke. Als je kijkt naar het machtige Romeinse Rijk, wat is daar nog van over? Ja, ruïnes. Wie heeft het nog over Julius Caesar? Wie heeft het nog over keizer Augustus? Hebben we het wel over Paulus en Petrus? En kijk eens, als er een nieuwe paus wordt gekozen, kijk eens naar die mensenmassa. En kijk eens, wie staat daar tussen die mensenmassa, waar alle ogen op zijn gericht, de opvolger van Petrus. Petrus en Paulus, alle twee gedood door grote machtigen in navolging van Christus. En toch zij zijn er nog. De brieven van Paulus zijn misschien wel de vreemdste ooit geschreven. Ze zijn diep filosofisch, tegelijkertijd ook heel persoonlijk. Ze combineren logica met poëzie, tucht met liefde, theologie met tederheid. En in één adem kan hij oproepen tot strengheid en in de volgende zijn broeders mijn geliefde noemen. En het is precies die combinatie van vurige reden en vurige liefde die hem zo uniek maakte. Paulus heeft niet zijn karakter hoeven te veranderen, hè, na zijn bekering. Die vurigheid waarmee hij christenen bestreed, met diezelfde vurigheid heeft hij later Christus verkondigd, verdedigd. Paulus was de eerste die de hele wereld liet zien dat het evangelie, nee, geen lokale godsdienst is, geen privé iets voor een kleine secte, maar een oproep aan de hele mensheid. Hij verkondigde een boodschap die even radicaal als eenvoudig was. Dat Christus niet alleen voor de rechtvaardigen was gestorven, maar vooral voor de zondaars. Dat de grootste farizeer evenzeer gered moest worden als de eenvoudigste heiden. Dat er geen Jood of Griek, geen slaaf of vrije, geen man of vrouw was in Christus. Alleen een nieuw soort mens, opnieuw geboren door genade. De betekenis van Paulus, die kan niet overschat worden. Zonder hem was het christendom, nou, niet zo snel verbreid tot de uithoeken van de wereld als het gebeurd is. Paulus bracht christendom naar Rome, naar Athene, naar de uithoeken van de wereld. Hij was de brug tussen de wet en de genade, tussen het verleden en de toekomst, tussen een kleine secte en een wereldwijde kerk. Maar bovenal was Paulus een paradox, zoals het christendom dat zelf is. Hè? Hij was een man die God vervolgde en Gods grootste dienaar werd. Je zou denken dat Jezus iemand anders zou kiezen. Dat doet hij niet. Een man die gevangen zat en tegelijkertijd vrijer was dan zijn bewakers. Een man die stierf en toch leeft, omdat zijn woorden nu nog klinken. En hij leeft waarachtig. Zijn hele leven is een bewijs dat het christendom niet slechts een idee is, maar een revolutie. Jezus zegt, bekeer je, keer om. Niet een kleine nuance, niet een kleine verbetering. Nee, totale ommekeer, een revolutie. Niet slechts een filosofie, maar ook een daad. Dit is niet, Jezus wil geen applaus, hij wil navolging. Het is niet slechts een religie, maar een opstanding. En daarom blijft Paulus eeuwen na zijn dood nog steeds spreken tot ons. Niet met de stem van een keizer of een generaal, maar met de stem van een man die door genade werd overwonnen en die daardoor overwon. Even een pauze. Een stukje muziek.
Benedictus mi Domine, quia tu creasti me. Herr, sei gepriesen, weil du mich erschufst und in dein Königtum ruft. Geh in meine Seele in Sicherheit, denn du hast hast ein gutes Reisegeleit, denn der dich im Heiligen Geiste erschuf, der hat dich geheiligt durch ewigen Ruf. Sis Benedictus mi Domine, quia tu creasti me. Herr, sei gepriesen, weil du mich erschufst und in dein Königtum rufst. Geh in meine Seele in Sicherheit, denn du hast ein gutes Reisegeleit. Denn wie eine Mutter behütet ihr Kind, hat Gott dich mit zärtlicher Liebe geliebt. Sis Benedictus mi Domine, quia tu creasti me. Herr, sei gepriesen, weil du mich erschufst und in dein Königtum rufst. Geh in meine Seele in Sicherheit, denn du hast ein gutes Reisegeleit, denn siehst du nicht kommen in strahlendem Kleid den König des Liebens in Herrlichkeit. Sis Benedictus mi Domine, quia tu creasti me. Herr, sei gepriesen, weil du mich erschufst und in dein Königtum rufst.
We gaan verder. Ja, laten we eens hebben, waarom ging Rome eigenlijk ten onder en waarom bestaat het christendom nog steeds? Ik begin maar weer zo. Er was eens een stad die dacht dat ze eeuwig zou duren. Ze bouwden wegen die nooit ophielden, tempels die tot de hemel reikten en wetten die voor altijd zouden gelden. Ze had legioenen die onoverwinnelijk leken en keizers die zichzelf als goden beschouwden. Terwijl haar marmerzuilen glansde in de zon, groeide er iets in de schaduw, iets wat fragiel leek, maar in werkelijkheid sterker was dan al haar legers en wetboeken. Nee, Rome ging niet ten onder omdat ze te zwak was, maar omdat ze te sterk dacht te zijn. Het was gebouwd op macht, op orde, op discipline. Maar macht en discipline zijn als standbeelden van marmer. Imposant hoor, glanzend en volkomen levenloos. De stad die de wereld had veroverd kon zichzelf niet meer vernieuwen. Haar burgers verveelden zich in hun overvloed en haar keizers werden krankzinnig in hun paleizen en haar filosofen verloren zich in redeneringen, ja, zonder enige betekenis. De stad die ooit bruiste van energie werd verstikt door haar eigen grootsheid. En dan het christendom. Begon met een nederlaag. Het werd niet geboren in een paleis, maar in een stal. Het had geen legers, geen goud, geen macht. Het enige wat het had, was een God die zichzelf te zwak had gemaakt. En een boodschap die dwaas leek. Dat de eerste de laatste zullen zijn. Dat macht in zwakheid schuilt. Dat de gekruisigde koning de wereld zou redden. En Rome viel omdat het geloofde dat kracht alles was. En het christendom bleef bestaan, omdat het geloofde dat kracht niets is zonder iets dat het waard is om voor te vechten. En Rome viel omdat het probeerde de wereld met ijzeren vuist te regeren. Christendom bleef gewoon bestaan, omdat het iets bood wat geen leger kan bieden, maar ook niet vernietigen, namelijk hoop. De ironie is dat Rome zich altijd had voorgesteld als de eeuwige stad. En dat het uiteindelijk verwoest werd door mensen die geloofden in een eeuwig koninkrijk. Waar de keizers zichzelf als goden lieten aanbidden, bood het christendom een God die zich liet kruisigen. En waar Rome probeerde de mens op te tillen tot een God, te verheffen tot een God, liet het christendom God afdalen tot een mens. En precies daarom bleef het bestaan. Want waar Rome zijn grootste kracht in zijn muren zocht, zocht het christendom zijn grootste kracht in het hart. En waar Rome probeerde de wereld te beheersen, probeerde het christendom de mens te veranderen. En wie de mens verandert, verandert de geschiedenis. Vandaag de dag zijn de keizers verdwenen, hun paleizen, hun ruïnes, hun standbeelden liggen in brokstukken. Maar de kerk die begonnen, de catacomben, de boodschap die klonk in de stem van eenvoudige vissers, de gekruisigde koning die stierf als een misdadiger, ja, die bestaan nog steeds. Die bestaan nog steeds, omdat echte kracht niet komt van een troon of zwaard, maar van de waarheid. En de waarheid is, zoals een eenvoudige Joodse timmerman ooit zei, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Wat hebben al die heiligen gedaan? Ja, wat hebben ze gedaan? Gevolg gegeven aan de oproep van Jezus. Gaat uit van de wereld en vertel over mij. Verkondig het evangeliseren. Evangeliseren is wat ze gedaan hebben in alle tijden. De vraag voor ons is natuurlijk, de tijden zijn veranderd, het evangelie niet. Hoe kunnen we evangeliseren in onze tijd en dan in Nederland in een zeer seculiere cultuur? Er was dus een man die zei dat het geen zin meer had om te evangeliseren. Want, zo zei hij, de moderne mens is zo ver gevorderd dat het eigenlijk wel alles kan verklaren. De moderne mens heeft wetenschap, technologie en filosofie. Hij heeft geen behoefte meer aan oude geloofswaarheden. Maar terwijl hij dit zei, ging hij naar een therapeut omdat hij de zin van het leven niet kon vinden. Las hij romans omdat de wereld zonder mysterie ondraaglijk was en luisterde hij naar muziek om een glimp van transcendentie op te vangen. Hij had het geloof verworpen en was op zoek, wanhopig op zoek, naar alles wat het geloof hem had kunnen geven. De moderne mens, die heeft het christendom niet echt verworpen, hij heeft het alleen vergeten. Hij denkt dat hij het al heeft geprobeerd en dat het gefaald heeft, terwijl hij in werkelijkheid, ja, wat heeft hij afgewezen? Niet het katholiek geloof, maar een karikatuur daarvan, want zo wordt het vaak weergegeven in media en niet alleen daar. Hij heeft het christendom niet overwonnen, hij heeft het niet eens goed onderzocht. De moderne mens die weet eigenlijk niets meer daarvan. En dus is evangelisatie in een seculiere cultuur geen kwestie van het introduceren van iets nieuws, maar het laten zien dat iets wat oud lijkt verrassend nieuw is. De eerste fout die christenen maken is dat ze denken dat ze een vijand moeten overtuigen. Nee, dat is niet zo. De moderne mens is geen vijand van het geloof. Hij is eerder verweest. Hij loopt rond in een huis dat door het christendom gebouwd is. Hij geniet van vruchten en weet niet meer wie de architect was. Hij waardeert waarden als gelijkheid, barmhartigheid, rechtvaardigheid, maar beseft niet dat deze waarden afkomstig zijn van Jezus uit de bergreden. Hij houdt van kerstmis, maar heeft geen idee dat kerstmis ooit iets anders was dan versieringen en cadeautjes. Hij gelooft niet in wonderen, maar hij gelooft wel in hoop, liefde en de kracht van menselijke goedheid, zonder te zien dat hij daarmee eigenlijk al half in de kerk zit. Evangelisatie in een seculiere cultuur betekent niet schreeuwen dat de wereld slecht is, dat schiet niet op, maar laten zien dat ze dieper verlangt dan ze zelf beseft, denk ik toch. De moderne mens zegt misschien dat hij gelukkig is zonder God, maar waarom dan die eindeloze zoektocht naar betekenis? Waarom die hunkering naar iets groters dan zichzelf? Waarom die heimwee naar een wereld waarin schoonheid en waarheid werkelijk iets betekenen? Evangelisatie betekent niet dat we met dreigende waarschuwingen moeten gaan zwaaien of intellectuele argumenten uitwisselen. Nee, het betekent dat we de wereld laten zien dat het christendom niet slechts waar is, maar ook vreugdevol. Vooral dat, hè. Want het grootste geheim van het christendom, een geheim dat bijna niemand meer kent, is dat het niet saai is, maar avontuurlijk. Hij weer dat woord avontuur. En het vertelt het verhaal van een kosmische strijd tussen goed en kwaad, van een God die zichzelf vernedert om zijn volk te redden, van een liefde die sterker is dan de dood. Ik denk dat de moderne wereld moe is van cynisme. Ze heeft alle genoegens geprobeerd en heeft ontdekt dat het leeg is. Ze heeft alle filosofieën onderzocht en heeft ontdekt dat ze niet bevredigen. He, is dit alles? Dan moet er nog iets anders zijn, iets meer. En precies hier ligt de kans. Niet om de wereld te veroordelen, maar om haar uit te nodigen. Niet om haar te vertellen dat ze fout zit, maar om haar te laten zien dat er iets beters is. Ja, hoe evangeliseren we in een seculiere cultuur? Ten eerste door vreugdevol te zijn, door te laten zien dat het christendom geen ketenen oplegt, maar vleugels geeft. Door te bewijzen dat het geloof niet een verzameling regels, geboden, verboden, restricties en weet ik veel wat allemaal is, maar een verhaal van genade. Door niet alleen over de waarheid te spreken, dat moeten we ook doen, maar door haar vooral te beleven in liefde, in goedheid, in de onverklaarbare vreugde van iemand die weet dat het leven niet alleen maar toeval is. De moderne wereld gelooft dat het christendom haar vrijheid wil afnemen. Maar tegenovergestelde is waar. De seculiere mens is slaaf van zijn angsten, van zijn twijfels, van zijn rusteloze zoektocht naar een doel. Kijk hoe het eraan toe gaat. Kijk eens hoe de praktijk van psychologen en psychiaters vol zitten. En evangelisatie betekent dat ze hem laten zien dat hij vrij kan zijn. En dat die vrijheid een persoon is. Bind je aan hem en je zult echt vrij worden. Jezus Christus. En dat is misschien wel het beste nieuws van allemaal. Dat het christendom niet alleen verdedigd kan worden, maar vooral gevierd. Dat de waarheid niet slechts kan worden bewezen, maar geleefd. En dat, hoe donker de wereld ook lijkt, het licht nog steeds schijnt. En dat het niet zal worden overwonnen. Je ziet het ook aan de nieuwe katholieken. Hè? Ze willen weten hoe het zit. Ze willen weten of er iets is waarin ze kunnen geloven. Ze krijgen honderden dingen te horen waar ze nee tegen moeten zeggen. Maar geef ze iets waar ze ja op kunnen zeggen. En leef het voor. Leef het voor en laat zien dat het kan. En vooral dat het de moeite waard is. En dat je het komt in de fundamenten van je leven. Daar zijn die te vinden. Tot slot dit laat zien dat er veel is om je over te verwonderen. Te verwonderen, ja. Een van de oudste en vreemdste feiten van heel de schepping is dat het zich herhaalt. De zon komt op en gaat onder. Een appel die valt altijd naar beneden en nooit een andere kant in. De lente komt na de winter. Er zit een patroon in de wereld, een ordening, een schepping. Het blijft zich maar herhalen. De moderne mens neemt het als iets van vanzelfsprekends aan. Van het is nou eenmaal zo en het vooruit dan maar. En die ziet er geen hand, geen schepper achter. En toch, er is genoeg om te zien dat het niet vanzelfsprekend is. Waarom gehoorzaamt een appelboom altijd aan de wetten van de zwaartekracht? Waarom breekt water altijd uit in golven? Waarom kan een klein zaadje uitgroeien tot een eik en niet tot iets anders? De materialist zal zeggen, dat is gewoon zo. En ik zou zeggen, nee, dat is helemaal niet gewoon. De moderne wetenschap bestudeert de wetten van de natuur, maar neemt nauwelijks de moeite om zich af te vragen waarom die wetten bestaan. Ze behandelen de natuur alsof het een soort mechanisme is. Maar wie heeft dat mechanisme ingesteld? Waarom volgt de wereld niet af en toe een grillige afwijking? Waarom valt een steen altijd, en zonder uitzondering, altijd, en zweeft hij niet een keer in de lucht? Misschien moeten we een beetje een bijna sprookjesachtige kijk op het universum hebben. Stel je voor dat God elke ochtend de zon opdraagt om op te gaan. Niet als een mechanisch proces, maar als een vreugdevolle herhaling van een goddelijke wil. De kern van de metafysische natuurwet, maar natuurwet dat wil zeggen, dat is iets wat voor iedereen geldt. De herhaling in de natuur, die is geen bewijs van blinde noodzaak, maar van een diepere levendige orde, hè. Je kunt wel zeggen, dingen gebeuren, nou ja, omdat ze eenmaal gebeuren. Maar er is een reden voor. Een reden die niet mechanisch is. zoals een klok die eenmaal is afgesteld, gewoon vanzelf gaat lopen en doorloopt. En dat brengt mij bij de kern van het christelijk denken over natuurwetten. Die zijn niet zomaar een toevallig verschijnsel, maar ze verwijzen naar iets. Als iets ordening heeft, dan moet er iemand zijn die die orde erin geschapen heeft. Wetenschap kan ons vertellen hoe zwaartekracht werkt, maar niet waarom het er is. Waarom zijn natuurwetten zoals ze zijn? Waarom zijn ze betrouwbaar? Waarom is wiskunde toepasbaar op de werkelijkheid? Waarom gehoorzamen elektronen, de sterren en de oceanen aan vaste wetten? Ja, je kunt zeggen, ach ja, het is feitelijkheid, het is ooit een explosie geweest en dit is dan het resultaat. En dat heeft verder geen verklaring nodig. Maar dit antwoord bevredigt toch niet, want als alles slechts een zinloos proces is, waarom heeft dan dat proces orde, herhaling en zelfs schoonheid? Een machine zonder maker, dat is een absurd idee. Een verhaal zonder schrijver is onvoorstelbaar. Een wereld zonder rationele wetten, zonder een rationele bron, is net zo onlogisch. En daarom is de bovennatuurlijke natuurwet niet slechts iets abstracts, maar een bewijs van een diepere waarheid. Ze is geen blinde kracht, geen toevallig patroon, maar meer een handtekening. En in plaats van ons af te stompen, zou het feit dat het universum trouw blijft aan zijn eigen wetten ons moeten vullen met een diep gevoel van verwondering. Want elke zonsopgang, elke golfslag, elke bloesem aan een boom, nee, dat is geen routine. Het is een wonder. De wereld is niet logisch omdat ze koud en mechanisch is, maar omdat ze leeft in een vreugdevolle gehoorzaamheid aan een schepper die elke dag zegt, doe het nog eens. Al dus zou onze goede vriend Chesterton zeggen.
Adam, daar ben je. Adam, mijn zoon. Adam, daar ben je. Kom maar gewoon.
U luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind. Adam, kom, blijf nu, je wordt door mij bemind.